Goedemorgen, welkom in de dienst van de Zuidhovenkerk. We gaan met u doornemen de liturgie die deze ochtend gebruikt wordt. Deze ochtend is er een doopdienst en Mels Verblauw zal gedoopt worden. Na de mededelingen van de kerkenraad zullen we zingen Psalm 90 vers 1 en 8. Psalm 90 vers 1 en 8. Daarna zal er een persoonlijk gebed zijn. En na de votum en groet zullen we zingen Gezang 118. Gezang 118 na votum en groet. Na het grote gebod wat daarop volgt zullen we zingen Psalm 119 vers 66. Psalm 119 vers 66. Daarna zal er gebed zijn en daarna zullen we zingen Opwekking 518. Heere, u doorgrondt en kent mij. Opwekking 518. Dan zal het formulier voor de bediening van de heilige doop voorgelezen worden. En we zullen daarna ons geloof belijden. Dat zullen we zingen doen. Met lied 150 uit de bundel Op toonhoogte. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Daarna zullen we zingen lied 459 uit de evangelische liedbundel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lied 459. Dan zal Mels gedoopt worden. En daarna zullen we een toezingen met Psalm 105, vers 5 uit de oude berijming. We zullen daarna een dankgebed houden. En vervolgens zullen we lezen uit de Bijbel, uit Efeziërs. Efeziërs 3, vers 14 tot 21. Dan zal de verkondiging zijn en het gaat over het thema waar Christus wil wonen. Na de verkondiging zullen we zingen gezang 95. Gezang 95 na de verkondiging. En daarna zal de voorganger, onze dominee, afsluiten met dankgebed en voorbeden. En we zullen als laatste psalm zingen. Psalm 89 vers 1 uit de oude berijming. Psalm 89 vers 1 uit de oude berijming. Wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen, gemeente. Mag ik u verzoeken om te gaan staan? Deze week bereikte ons het bericht dat onze emeritus-predikant dominee Haban de Schaaf is overleden. Hij mocht 87 jaar worden. Dankbaar denken we terug aan de periode 1964-1993, waarin dominee van de Schaaf met grote toewijding de Zuidhoven gemeente mocht dienen. De laatste jaren van zijn leven waren lichamelijke, moeilijke jaren. Maar geestelijk mocht hij sterker worden. En het kwam voor hem ook steeds duidelijker naar voren dat Gods belofte, die hij in de gemeente uitsprak en anderen er daarmee ondersteunde, ook voor hem kenbaar werden. Hij leefde vanuit het verbond en belofte. Mijn genade is u genoeg. De dienst van woord en gebed zal gehouden worden op dinsdag 14 juli om 11:30 in de aula van de begraafplaats Rusthof, Dodeweg 31, te Leusden. Er is een mogelijkheid om de uitvaartdienst te beluisteren via internet. De code kan opgevraagd worden per mail. Dominee Vogel. Laten we met elkaar zingen. Jezus mijn heiland, groot is uw liefde. Een lied van Johannes de Heer, nummer 62. Het staat ook vermeld op het mededelingenblad. Mag ik even gaan zitten? Broeders en zusters, jongelui, gasten, in het bijzonder de familie en vrienden van de doopouders van Suzanne en Arie Verblauw. En alle die met ons meeluisteren, een hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Vanmorgen zal Mels Nathan Verblauw de heilige doop ontvangen. Vanuit de hervormde gemeente de Dordrecht is overgekomen de familie van Wijk Klein Hesseling. Zou die even kunnen gaan staan? Mark en Linda en de kinderen Natasja, Cindy, Timo, Lorena en Nienke. We willen jullie een hartelijk welkom heten en we hopen dat jullie heel snel je eigen plaatsje in de kerk mag vinden en dat je je thuis mag voelen. En dat jullie ook voor nu en in de toekomst ook een steentje bij mogen dragen in de opbouw en in het werk van de kerk, van de gemeente. Dank u wel. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 90, de versen 1 en 8. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gezang 118, het liedboek Op u mijn heiland blijf ik hopen, zie heel mijn hart staat voor u open. En dat is ook het thema, of daar gaat het in ieder geval over in de preek. Gezang 118 willen we zingen. We zingen Psalm 119, vers 66. Geef leven aan mijn ziel. Nadat we gehoord hebben wat de Heer Jezus in zijn geboden eigenlijk van ons vraagt. Of wat de Heere God eigenlijk van ons vraagt. Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we mogen hier samen zijn als uw gemeente rondom uw woord en sacrament. Als leden van de Zuidhoven Kerk en vandaag denken we terug aan onze broeder dominee Henk van der Schaaf, die zoveel jaar ook in de gemeente het woord heeft verkondigd. Die ook zoveel kinderen heeft gedoopt. Door wiens woord, waar u achter zit, zoveel mensen ook belijdenis van het geloof hebben afgelegd. In wiens aanwezigheid zoveel mensen een zegen hebben gevraagd over een huwelijk. Belijdenis hebben afgelegd. Die ook zo vaak met leden van de gemeente, familieleden, aan het graf stond. We denken aan al die lange jaren waarin hij uw woord heeft verkondigd, hier in Dordrecht, in onze gemeente. En we danken u als we terugdenken daaraan. En we danken u ook dat u uw belofte ook aan hem werkelijkheid hebt laten worden. Dat u ook voor hem gezorgd hebt. Ook in deze laatste periode, ook bij het overgaan van wat wij dan zeggen van dit leven naar het toekomende leven. Heere God, ook dan moet ook een dominee maar leven van genade, elke dag. We kunnen het andere gemakkelijk zeggen. We kunnen het andere moeilijk zeggen. We kunnen van alles zeggen, maar het komt er ook allemaal voor ons persoonlijk op aan. En we danken u dat u dan ook de weg voor hem niet langer hebt gemaakt, de moeilijke weg. En dat we mogen vertrouwen dat hij bij u mag zijn. Niet op grond van zijn verdiensten als onze predikant, maar als op verdiensten van Christus. Altijd weer uw genade. We danken u voor alles wat hij heeft mogen geven, samen met zijn vrouw hier in het midden van de gemeente. En we bidden van u, wees u ook bij de familie die achterblijft. Wees u bij hen allen, bij allen die, en we denken ook aan hen uit onze gemeente, die nauwe banden met hem hadden. Zegent u ons ook verder om de weg te gaan naar uw eeuwig koninkrijk. We weten dat we allemaal een keer hier vandaan moeten. Dat we hier op aarde niet altijd kunnen blijven, tenzij uw zoon terugkomt. We bidden van u. Denkt u aan ons allen, denkt u aan de gemeente, gaat u ook verder. Zegent u ook de rouwdienst, de dienst van woord en gebed, aanstaande dinsdag, de begrafenis, allen die erbij betrokken zijn. We danken u dat uw woord verder gaat. En dat mensen een tijdje mogen meelopen, dat predikanten een tijdje mogen meelopen, soms een hele tijd. En dat ze uw woord mogen brengen en dat mensen daardoor verder kunnen. Dat de mensen daardoor op het spoor van het evangelie worden gezet. Maar dat ook als mensen wegvallen, dat u verder gaat. En dat het zo ook weer niet afhangt van een mens. Maar dat het afhangt van u. En dat is maar goed ook. Want u bent een God die rijk is aan erbarmen. Rijk is aan goede tierenheid. Rijk is aan verlossing. Rijk is aan in het goede, in liefde. Waar we het vandaag ook over zullen hebben. En we danken u daarvoor dat we aan u zijn overgeleverd. En dat u tot ons spreekt. Wees u dan ook vanmorgen met ons. Ook als het teken en zegel van uw verbond aan een klein kind wordt gegeven. En dat we kunnen zeggen van u heeft ook uw naam over Mels uitgeroepen. Geef dat we dat ook met vreugde zullen zien voor de ouders en voor allen die erbij zijn. Maar ook voor onszelf dat we weer terugdenken aan het moment dat u zelf tegen ons dat zei. En als dat moment er nog niet geweest is, dat we er naar uitzien. Dat u ook onszelf uw teken geeft. We danken u dat we in deze wereld, dat u er bent. En dat u uw naam bekend maakt. Er gebeurt van alles in deze wereld. We bidden voor uw kerk in de brandharen van deze wereld. Zegent u uw kerk, onze broeders en zusters die samenkomen. In een kleine groep, in huiskamers, soms in de open lucht. We denken aan hen die gevangen zitten, die alleen zijn vanwege het evangelie. Zegent u hen in het bijzonder en geeft dat ook die cel waar zij zitten gevuld mag zijn. Ja, met uw aanwezigheid. Als u er bent, Heere God, dan kunnen we verder. Als u in ons hart leeft, dan kunnen we verder. En waar u niet bent, is er slechts de dood. Dat weten we. Maar waar u bent, en waar u bent, is er leven. Geeft u dat leven ook vandaag aan ons. En zegent u ons zo in deze dienst. Wees in het bijzonder ook bij de doopouders. Geef dat ze zich betrokken mogen weten op u. En als ze een ja-woord geven, geef dat ze dat ook mogen zien. Als een geschenk dat u aan hen weer geeft. Dat omgeven wordt door uw grote ja-woord aan hen en hun gezin. Wees u zo met ons. Denkt u aan allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Denkt u aan de kleine kinderen bij de oppas. Zegent u allen die met vakantie zijn gegaan. Bewaart u hen en beschermt u hen op weg. En brengt u hen weer veilig thuis. Denkt u aan ons als we deze week hopen te gaan. Denkt u aan ons als we niet met vakantie kunnen gaan vanwege ziekte of vanwege het ontbreken van financiële middelen. U kent ons allen. Denkt u aan ons allen. Wees u ons zo nabij en hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu een lied uitgezocht ook door de doopouders. Heer, u doorgrondt en kent mij. En tijdens dat lied wordt Mels binnengedragen. En we zingen dat onder pianobegeleiding, of vleugelbegeleiding moet ik zeggen. lezen met elkaar het formulier voor de heilige doop. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hen te leren onderhouden al wat hij geboden had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Met hem zijn we dan begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God. Overeenkomstig het woord van de Heer Jezus, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk Gods. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Schelfzee in de woestijn, op weg naar het beloofde land. Ook de kinderen stonden onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens op de 8e dag na de geboorte. Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de gelovigen besneden in Christus met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, daar zij met hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook de kinderen de doop bediend. De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig hebben. De schriften leren ons dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat wij Gods rijk niet binnen kunnen gaan, tenzij wij wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat hij van ons vraagt. Daarvan is de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het teken en zegel. In de naam van de Vader gedoopt worden is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet zich voor ons in ten goede. In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heere Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. In de naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verworven heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen, de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten we toegewijd zijn aan die ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en hem liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Laten we loslaten al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als wij in zonde vallen, we zijn en blijven immers zwak, dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en ook niet blijven doorgaan met zondigen. Want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij alle getuigen van de doop van dit kind. En we gedenken onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen. Want het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En daarom willen we nu staande ons geloof belijden met de woorden van het lied: Heer, u bent mijn leven. Mag ik jullie vragen op te staan? Ik moet jullie een paar vragen stellen. En daar staat bij dat jullie de doop niet zouden willen voor je kind uit gewoonte of voor de uiterlijke vorm. In de oude weergave staat ook nog uit bijgeloof. Nou, we hebben het even over het leven gehad. Ik ben er niet achter gekomen dat jullie dat nou hier gekomen zijn. Omdat je je kind wilt dopen omdat het nou eenmaal zo hoort. Dat je denkt van nou ja, dat hoort zo. En dan zijn de mensen hier allemaal blij. En iedereen is blij. Daarom kom je hier niet. Dus die uiterlijke vorm, dat valt me mee. Bijgeloof. Nou, ik heb niet het idee, Arie, als ik jou zo spreek, dat je nou echt hecht aan... Dat geldt trouwens ook voor jou, Suzanne, maar Arie is wat meer uitgesproken over het algemeen, denk ik. Dat hij nou echt bijgelovig is. Hoewel, ja, dat weet je maar nooit, maar met de doop zeker niet. Het gaat niet om magisch water dat op mels wordt gegeven, dat aan mels wordt gegeven. Het gaat niet om, als het maar gedoopt is, dan zit het wel goed. Het gaat over Gods verbond. Dat werd de doopverlangen niet uit gewoonte. Nou, ik zou zeggen, dat mag wel, als het een heel goede gewoonte is. Namelijk op grond van wat God zelf tegen ons zegt. Maar daarom zijn jullie met jullie zoon, die door God gegeven is, Mels is door God gegeven, hier in de kerk. En daarom mag ik jullie vol overtuiging ook deze vragen stellen. En ik hoop dat jullie ook vol overtuiging je ja-woord zult geven. Ouders. Erkennen jullie dat onze kinderen van hun vroegste begin in de macht van de zonde zijn en aan het eeuwige oordeel onderworpen, maar dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente gedopen horen te worden? Ouders, geloven jullie dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en erkent, en zoals dat ook in de kerk al hier wordt verkondigd? Ouders, beloven jullie je kind bij het opgroeien zo te onderwijzen en te laten onderwijzen dat het zijn doop leert verstaan? En beloof je je kind voor te gaan in een levenswandel met Christus? Een christelijke levenswandel dus. Vader en moeder Verblauw, wat is daarop uw antwoord? Zullen we samen bidden? U staan, u mag ook even zitten. Almachtige, eeuwige God, u hebt door de zondvloed de ongelovige wereld gestraft, maar Noach en de zijnen hebt u gered. U hebt de farao van Egypte, die zo verhard was, dat hij zich niet aan u wilde onderwerpen, met heel zijn leger in de Rode Zee doen omkomen. Maar uw volk Israël hebt u droogvoets door diezelfde Rode Zee geleid. In deze redding door het water heen, laat u ons zien wat de doop ten diepste is. Hoe groot is uw ontferming? Wij bidden u op grond van uw oneindige barmhartigheid dat u dit kind genadig wilt zijn en door uw Heilige Geest wilt opnemen in het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon. Laat Mels met hem in zijn dood worden begraven en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat hij zijn kruis dagelijks blijmoedig dragen in de navolging van Christus en hem aanhangen met een echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Geef dat hij dit leven dat aan het sterven is prijsgegeven, door uw genade getroost zal verlaten en zonder angst zal verschijnen voor Jezus Christus, uw Zoon, die rechter en redder is. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We gaan eerst nog met de kinderen een lied zingen. En de kinderen mogen tijdens het zingen ook naar voren komen. Maar eerst mogen de ouders naar boven lopen. We zingen het lied Lees je Bijbel, bid elke dag. Jongens en meisjes, zo kun je het niet goed zien, hè? Dat kindje is hier. Hey, draai hem even om. Hey, ga hier maar zitten, dat is goed. Maar moet je even goed kijken. Ja, moet kijken. Nou, dan heb ik een vraag aan jullie. Dat is goed hoor, dat is goed. Ik kan er maar bij staan. Geef niet, dat is goed zo. Heb ik een vraag aan jullie? We hebben net een lied gezongen. Ja? Zijn jullie het ook bij, dames? Dames. Ik wil een vraag stellen aan jullie. We hebben net een lied gezongen. In drie talen. Was in het Nederlands, in het... Heel goed zeg. En dan heb ik een vraag aan jullie. Wat zou de Heere God nou het best gehoord hebben? Het Nederlands, het Engels of het Frans? Wat zei je? Alle drie? Ja? Ja, heel goed. Inderdaad, want de Heere God maakt het niet uit, hè? Want de Heere God die spreekt zijn eigen taal, maar die hoort ons. Of je nou Engels, Frans, Duits, Nederlands of talen wie nog meer, Spaans, Portugees. Welke taal je ook spreekt, de Heere God kent je. De Heere God die is niet afhankelijk van wat wij horen. En hij hoort ons, ook als we niks zeggen, als we bidden. En je weet niet precies wat je moet zeggen. Dan weet hij nog precies wat je wil bidden. En hij weet altijd alles van je. Hè? In welke taal dan ook. Nou, als je nog op vakantie gaat, het maakt niet uit in welke taal je bidt. Als je maar met God spreekt. En als je je Bijbel maar leest en vraagt of je mag opgroeien en dat je de Heere God mag kennen. En dan gaan we ook deze kleine Mels dopen. En ik doe het in het Nederlands. Maar ik had het ook in een hele andere taal kunnen doen. En het was allemaal goed geweest. Hè? Maar we spreken met elkaar in Nederlands. Daarom doen we het Nederlands. Maar de Heere God die kent ons. Ook al spreken we de meest vreemde talen. Voor hem is alles hetzelfde. Mels, Nathan, ik doop u. In de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Amen. We zingen Psalm 105, vers 5. We zullen samen de Heere God danken. Dan vouwen we onze handen en sluiten we onze ogen. Almachtige, barmhartige God en Vader, u prijzen we en we danken u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeeft. Dat u ons door uw geest tot leden van hem afzondert en in hem tot uw kinderen aanneemt. We prijzen u en we danken u dat u ons dit laat zien en bezegelt in het teken van de doop. Om Jezus wil bidden wij u voor Mels, dat u hem altijd wilt leiden en regeren door uw geest. Laat hij naar uw woord worden opgevoed en in Christus tot geestelijke groei komen, opdat hij uw goedheid en barmhartigheid zal erkennen en verkondigen. Laat hij als een gerechtvaardigd mens onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en volhardend strijden tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk en overwinnen. Om u, enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. De kinderen mogen naar de crèche. Of weer bij papa en mama zitten. En hier in de kerk zal er worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor ons eigen jeugdwerk. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen verder waar we vorige week zijn gebleven. Efeziërs 3. We lezen nu vers 14 tot en met 21. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten en tot in alle eeuwigheid. Amen. En straks na de preek zingen we een bewerking van dit gedeelte uit het liedboek Gezang 95. En de tekst is dan: opdat Christus door het geloof, vers 17, in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Ja, gemeente, sommige mensen doen daar nogal een beetje laatdunkend over. Dat Christus in je hart woont. Dat Jezus in je hartje woont. Zeggen ze, nou, dat is wat infantiel, hè? Dat zeggen kleine kinderen. En dat zeg je als volwassen mens niet meer, dat Jezus in je hartje woont. Of dat is heel bevindelijk, of nou, zo zeg je het ook niet als bevindelijk mens, denk ik. Maar of heel pietistisch, of het is super evangelisch, of wat dan ook. Maar het is niet iets voor mensen van vandaag. Daarmee kun je niet de boer op en zeggen van, nou, ik heb het evangelie en wat dat betekent is dat Christus in je hartje woont. En je moet je, hoor jezelf wat praten. Hey, stel je voor, je hebt een hele goede functie. En je praat allemaal een beetje deftig met elkaar. En zeg je, wat is het geloof nou dat Christus in mijn hart woont. Mensen zien je aankomen en zeggen van, waar heeft hij het over? Of, ben je er zo een? Nee toch. Ik dacht dat je normaler was. Ben je er zo een? Daar wil je niet mee geafficheerd worden. Misschien hebben we dat ook wel als we wat stijl en stoer gereformeerd zijn. Dat je zegt van, nou, het gaat er niet direct om of Christus in mijn hart woont. En dat je dat ook niet tegen je kinderen zegt, Jezus moet in je hartje wonen. Maar wat lezen we altijd met het avondmaalsformulier? Dat we het niet in onszelf moeten zoeken, maar in tegendeel dat we ons leven buiten onszelf in Christus Jezus moeten zoeken. Je moet het niet in je hartje zoeken. En daar zit het ook helemaal niet. Christus is buiten jezelf. En het heil is buiten jou. Het zit niet in jou. Het is buiten jou. En dan denk je van, en dan komt er dan bij dat kleffe gedoe van, Jezus in je hartje, dat moeten we maar niet. En daarmee kun je dus een weldenkend mens van vandaag niet meer mee aanspreken. En toch zegt Paulus het zo wel. En noemt hij het ook als het grootste doel van zijn gebed. Hij bidt daarom. En niet zomaar, dat hebben we vorige keer gezien. Hij bidt, hij gaat op zijn knieën. Dat deed hij niet altijd, maar hij gaat op zijn knieën. En hij bidt God. Of je gemeente daar in Efeze, maar het is eigenlijk een algemene brief. Dus het is heel breed. Dus het geldt ook de gemeente in Dordrecht, dat Christus in onze harten gaat wonen. En we hebben het de vorige keer gezien, dat deed hij niet omdat die gemeente nou zo geweldig was, en dat ze dat verdiend hadden of zo, maar hij zei naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En dat betekent, ik weet hoe u bent. Ik weet hoe rijk aan erbarmen, hoe rijk aan liefde u bent. En op grond daarvan doe ik dat, bid ik. En waarom bidt hij dat? Hij buigt zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En niet zomaar naar iemand, maar de God van alles en boven alles. Dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Nou, en dus daar gaat het om. Dat is het doel waarom Paulus hier op zijn knieën ligt voor die gemeente. Wat hij anders eigenlijk nooit doet. En er staat eigenlijk zoiets als dat hij dat gedurig doet. Hij gaat steeds op zijn knieën voor de kerk. Daarvoor, dat Christus in het hart van de gemeente gaat wonen. En ik denk dat we vandaag bij de doop van Mels, ja, je kunt er allerlei vragen bij hebben en daar kom ik straks nog wel op, wat het nou precies betekent, maar eigenlijk dat wel zou willen. En ik denk dat je dat als ouders ook het meest graag zou willen. Ja, af en toe dat hij stil is natuurlijk, dat wil je ook. Maar ook dat hij later, als hij opgroeit, dat hij Christus leert kennen. He, dat je hoopt dat hij een goede baan krijgt, natuurlijk. Je hoopt dat hij gezond mag blijven, dat hij een gezonde relatie mag hebben. Dat hoop je allemaal, en dat hij oud mag worden. Allemaal hoop je dat. Maar dat hij Christus mag kennen, dat Christus in zijn hart woont. Ik denk dat dat het grootste is, wat je als ouders ook voor je kinderen wil. Maar wat betekent het nou eigenlijk, dat Christus in je hart woont? Nou, je zou kunnen zeggen van, nou ja, dan dat betekent dat je dat voelt, dat hij daar is. Ik weet niet of dat het nou direct is. Of, nou, ik weet wel zeker dat dat niet direct is. En je moet het goed begrijpen vanuit de Bijbel. Wat betekent het nou dat Christus in ons hart woont? Dan moet je terugdenken aan het Oude Testament. En hoe was dat? Waar woonde God? En je ziet dat volk Israël daar door de woestijn lopen. En ze zijn er 40 jaar geweest, dus ze hebben er ook een hele tijd gezeten. En als je dan dat tentenkamp van Israël binnen zou lopen en zou vragen van waar woont God? Dan zouden ze zeggen van nou dan moet je bij de derde tent links en de vierde tent rechts en de zesde tent weer rechts en dan zie je een grote tent. En daar moet je zijn, daar woont God. De tabernakel. Daar woont God, inderdaad. Waar woont God? In die tent. Daar kon je zomaar naartoe gaan. Dus de vraag van waar is God, dat was helemaal niet zo moeilijk te beantwoorden, die is daar. En naderhand komt dat ook als de tempel gebouwd wordt. Hè. Waar woont God? Nou, dat was wel duidelijk waar God woonde. Want toen Salomo die grote tempel gemaakt had, toen daalde de wolk van God neer op die tempel. En dat was het bewijs van Gods aanwezigheid. Waar woont God? Nou moet je in die tempel zijn. Jeruzalem, tweede straat links, derde straat rechts. En dan zie je het gebouw vanzelf. Kan niet missen. Het is prachtig natuurlijk. Iets daarvan hebben wij overgehouden. In de oude opbouw van onze steden en dorpen. Hè. Als je dat nog wel ziet. En dat je een oud dorpje hebt. Wat staat er in het midden van het dorpje? De kerk. En wat daaromheen? Een rij met huizen. De Brink. Hoe je dat ook noemt. In welke dialect je dat ook uitspreekt. De Brink is dat. En daarom, en het stadhuis staat op het gemeentehuis staat daar. En de Brink en daar weer huizen omheen. En weer huizen wat verder. Maar je laat de kerk in het midden. En zeker in de katholieke tijd kon je zeggen van, ja, daar, waar woont Christus? Nou, daar in de kerk. Dat is even de straatje door en dan zie je de torenspits wel. Oh, moet je daar zijn? Daar woont Christus. En je liep de kerk binnen. En je liep naar het altaar. En in het altaar staat een klein kastje, de tabernakel. En daar wordt Christus in bewaard. Hè? De tekenen van brood en wijn. De hostie, het brood. Het lichaam van Christus. Zo heel duidelijk. Waar woont Christus? Nou moet je in de kerk zijn. Twee straten links, derde straat rechts. Daar is hij. En moet je even aan de kosten vragen of je er binnen mag. Daar woont Christus. Prachtig beeld eigenlijk. En dat beeld, wat je daar verder van vindt, van die hostie en zo. Daar kom ik misschien straks nog even op. Maar dat beeld, dat kom je ook weer tegen in Openbaring. Waar woont God? Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Openbaring 21. En God zelf zal bij hen zijn. Nou, dan moet ik denken aan zo'n dorpje. Inderdaad. Nou ja, het is een schare die niemand tellen kan. Het is een grote stad. Het Nieuwe Jeruzalem. Waar woont God? Zie, de tent van God is bij de mensen. Derde straat links, tweede straat rechts. Zo heel duidelijk. Waar is God? Daar. Kun je naar hem toe? Ja, ga er maar heen. Is ver lopen? Is niet ver lopen. Moet je er jaren over doen? Nee, 5 minuten ben je er. Zo heel duidelijk. Dus is God ver weg? Nou, voor mensen uit de Bijbel helemaal niet. En toch was het nog te ver. Toch was het nog te ver. En is het nog te ver. En dat horen we al in het Oude Testament. Dat God niet aan de buitenkant van het leven blijft. Maar dat God naar binnen komt. En dat hij zijn Heilige Geest belooft en geeft. En dat hij in ons wil wonen. En dat hij door zijn geest in ons hart wil komen wonen. Mijn geest zal ik uitstorten. En in u wonen. Maar weet je wat nou zo bijzonder is en wat zo vreemd is aan ons? Dat we dat eigenlijk helemaal niet als intenser beschouwen. Dat je niet kunt zeggen, dus ik zei van Jeruzalem, de tabernakel, God dichtbij, 3 straten, 2 straten. Maar dat we dat helemaal niet als intense beschouwen, als God het zegt, ik wil in u komen wonen. Eigenlijk zouden we het soms wel willen hebben, dat je kon zeggen van ik ga op zondag naar de kerk, want God is daar. En ik zoek God in mijn leven. En dan kom ik in de kerk en dan is die daar. Al was dat in dat kastje waar de hostie in zit. Al was die daar zo. Was het veel duidelijker voor mij. Maar nu zeg ik, ja, woont hij in me? Hoe merk ik dat? Hoe voel ik dat? Is het wel zo? En heb ik het wel goed gedaan? Is hij daarom niet vertrokken? Ben ik het wel waard? Ben ik het afgelopen week wel waard geweest? Dus dan komt het altijd weer op het niveau van, doe ik het wel goed? En met andere woorden, het was veel makkelijker als die koster kon zeggen, ja, de sleutel van de kerk, je kunt zo naar hem toe. Of als je bij de priesters kwam, zeg van, breng maar een offer, God is er. En God is niet ver weg. Hij is heel dichtbij. Maar wij zeggen van, ja, zelfs met die belofte van God dat hij in ons wil wonen. Zeggen van, nou, dat is eigenlijk, vind ik dat maar lastig. Of tenminste, dat zeggen we vaak. Maar God wil dichter bij u en jou en mij wonen dan zomaar in de kerk. Ook al woon je op loopafstand van de kerk. God wil dichter bij je komen wonen dan als het avondmaal is dat je naar de tafel toe moet gaan. God wil in ons komen wonen. Christus, opdat Christus, zegt Paulus, in uw harten woning maakt. En als ik het zo zeg, dan denk ik, dat is niet wat we altijd voor waar houden. We zeggen van, ja, ja, dat zal dan wel zijn, dat zal wel mooier zijn, dat zal wel zo zijn. En we hebben het ook zelfs, als iemand dat zegt, van nou Jezus, weet je waar Jezus woont? Die woont hier. Dat we zeggen, wat een uitslover is dat, zeg. Denkt hij dat hij, een uitslover. Je moet niet wegsturen, wegschuiven, schuiven. God is niet God op een afstand. Christus is niet ver weg. Maar wil in ons wonen. Paulus zegt het ook wel ergens anders, dat hij dat door zijn geest doet. En er staat ook wel ergens anders dat hij door zijn Heilige Geest in ons wil wonen. En zo hebben we het ook gelezen uit het doopformulier. Dat de Heilige Geest in ons wil wonen en ons wil toe-eigenen wat wij in Christus hebben. Het gaat natuurlijk om dat de Heer Jezus daar woont. De Heilige Geest zorgt daarvoor, die maakt kwartier zeg maar voor de Heer Jezus. Maar het gaat erom dat Christus daar woont. En dat je zegt van, nou, hij woont daar. En nou dat is iets waar Paulus dus heel nadrukkelijk om bidt. En als je ergens om bidt, dan betekent het ook dat het niet automatisch zo is. Dat is natuurlijk zo. Hè? Als je ergens om vraagt, dan moet je zeggen van ja, dan heb ik het niet automatisch. Dat is het mooie van bidden voor het eten. Geef ons heden ons dagelijks brood, terwijl het voor je staat. Dat je toch zegt van ja, maar ik ben daarin afhankelijk. Dat heb ik niet van mezelf. En dat krijg ik ook maar. En zo zegt Paulus dat ook, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. maakt. Dat het niet zomaar iets is van, nou, zoals Christus woonde in de kerk, God woonde in de kerk, dat je kunt zeggen, nou, zo woont hij ook in mensen. En dat is allemaal uitgemaakte zaak, Christus woont in iedereen. Zo is het niet. Het gaat over die verhouding, dat vertrouwen in het geloof. Het is iets van, daar vertrouw ik nou op, dat hij dat doet. Want God belooft het. En als hij het belooft, moet ik erop leren vertrouwen. En ik moet er ook om leren vragen. Hij belooft dat hij in mij wil wonen. En hij belooft dat hij in mij wil wonen. En wat ik dan mag bidden en moet bidden. En wat ik daarom mag vragen en mag leren, daarop te vertrouwen. En dan merk ik wel dat hij er is. Ja, je moet ook weer niet zeggen van, als ik er maar een beetje vertrouw, woont hij er maar half. En als ik er een beetje meer vertrouw, gaat hij er steeds meer wonen. Zo is het niet natuurlijk. Hij woont er wel of niet. Maar het geeft aan dat het niet automatisch is. Hè? Het geeft ook aan dat mijn leven, als Christus in mijn hart woont, niet overgenomen wordt door Christus. Dat ik kan zeggen van, eigenlijk, als ik daar loop, loopt Christus daar in eigen persoon. En soms denk je dat bij mensen, dat ze dat idee geven. Maar zo is het natuurlijk niet. Christus mag wel wil wel in je leven wonen, maar je blijft jezelf. Hij wil je sturen, maar je kunt tegensturen. Moet je niet doen. Je kunt je verzetten, moet je vooral niet doen, maar het kan wel. Je kunt hem uitschakelen. Maar niet doen, het kan wel. Je kunt hem negeren. Maar niet doen, het kan wel. Paulus zegt, doof de geest niet uit. Wederstaat de geest niet. Maar we vergeten het niet. Hè? Het is een gebed. Vergeet het niet. Het is een gebed. Het is geen statement. Een statement is van zo en zo is het. De geloofswaarheid. Maar Paulus bidt daarom. Paulus gaat ervoor op zijn knieën. Het is niet zomaar een gebedje tussen neus en lippen door. Hij bidt zijn knieën stuk voor die gemeente daar. Het is geen automatisme, hij bidt ervoor. En zo is het ook voor ons en onze kinderen. Het is niet een automatisme van, ik heb het allemaal, want ik zit in de kerk, ik leef netjes en ik doe het aardig. Maar dat je zegt, van, daar bid ik nou, omdat God het belooft. En ik kijk naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Ik kijk naar wat hij zegt en wat hij is, wie hij is. En op grond daarvan bid ik het. En ook op grond daarvan bidden we het ook voor onze kinderen. Ik kan niet zeggen, onze kinderen zijn gedoopt en daarom is alles oké voor hen. Nee, Gods belofte ligt over hen. Daarom hoef je niet aan te twijfelen. Maar jij weet het, ik heb het niet in mijn vingers. En ik heb het in mijn vingers, ik heb het wel in mijn vingers. Ik heb twee paar handen. Daar moet ik het mee doen. Ik moet mijn knieën buigen. En ik moet het van God verwachten. Voor hen, voor anderen aan wie ik denk. En ook voor mezelf. Maar wat merk ik daar nou van? Dat Christus in mijn hart woont. We begrijpen dus dat het gaat om heel dichtbij wonen. In tegenstelling tot wat ook wel heel dichtbij was. Die tempel en die tabernakel. Wat merk je daar nou van? Nou, daar zou je een hele studie over kunnen houden natuurlijk. Wat staat er in de Bijbel allemaal over? Maar waar Paulus het hier vooral over heeft, is dat je dat merkt aan de liefde. Daar merk je dat aan. Hij zegt het ook. En u, opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en u, je zou het woordje dus ertussen kunnen zetten, en u dus in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat hangt helemaal met elkaar samen. Als Christus door het geloof in je hart woont, dan ben je ook geworteld en word je ook geworteld en gefundeerd in de liefde. Dat zijn twee mooie woorden die op elkaar lijken, geworteld, hè, dat je wortel schiet in de liefde, dat je daar je kracht vandaan haalt. En je hou vast en je sterkte, stevige wortel, stevige boom. En het fundament van een huis, stevig fundament, stevig gebouw. Dat je daar je kracht vandaan haalt, je hou vast, je steun. Het allebei zegt het iets over je leven. De basis van je leven. Als je daar nou in geworteld bent, als je leven daar nou op gefundeerd is. Dat je daaruit leeft. Dus daar gaat Paulus nou voor op zijn knieën. Dat deed hij dus niet vaak. Het is een intens gebed van Paulus. Nou, hij deed het wel vaak, maar het was niet zo heel, niet heel gebruikelijk. Maar zo intens is het dus voor hem. Dat hij dat bij u en bij jou en bij mij en bij Melsen en bij ons allen wil. Dat Christus daar leeft, in ons woont. En we zo geworteld en gebouwd zijn op de liefde. En ja, dat is het gebed voor ons, dat is ook het gebed voor die kleine natuurlijk. Het is het gebed voor ons allemaal op dit moment. En je kunt niet zeggen van, nou ja, dat was in die gemeente daar van Efeze wel nodig. Maar dat is altijd nodig. Dat is het meest basale. Want wat is dat nou, die liefde? Wat is nou die liefde? Maar als je nou nadenkt over je leven, waar kan dat nou op gebouwd zijn? Anders. En dat is het hele evangelie. Anders dan op wat Christus deed. Anders dan op de liefde van God. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En als je leven daar niet op gebouwd is, niet op in geworteld is, dan houdt het geen stand. Het is wel in de liefde, in de gunning van God. In in zijn barmhartigheid, dat hij een warm hart heeft voor je. En dat hij wil dat je leven daar zijn sterkte en kracht in vindt. Ook als het heel anders gaat. Ook als je denkt van, nou, ik ben nou met heel andere dingen bezig. In mijn leven, nou, wat heeft dit ermee te maken, wat heeft dat ermee te maken? Je komt erachter dat alles van je hele leven te maken heeft met die hele fundamentele daad van Christus. Toen hij zijn leven gaf voor zondige mensen aan het kruishout van Golgotha. En in plaats van zondige mensen. En als je leven daarin zijn voeding krijgt, daaruit zijn voeding krijgt. Als je leven daarop gefundeerd is. En als je daar je kracht vandaan haalt. Ja, dan krijg je leven een andere inhoud. Het is niet zo dat je zegt van, wat de mensen, daar loopt Christus. Maar dan merk je het aan jezelf wel. Dat er aan je getrokken wordt. Om je de goede kant te laten gaan. En dan merken misschien anderen het wel. Dat het anders gaat dan anders. Dat je een mens wordt die niet gericht is alleen maar op zichzelf, maar op een ander. En op de ander met een hoofdletter. Als mijn leven geworteld is, gefundeerd is in God, dan gaat het verder. Maar als dat niet is, dan mis ik Christus. En dan heb ik geen fundament, dan kan ik ook niet verder leven. Dan wacht mij de dood, dat is zo. Maar als ik nou hem mag kennen, als ik op hem mag bouwen. En weet je wat je daarvoor moet doen? Nou, dat wat Paulus deed. Op zijn knieën gaan. Of je dat nou letterlijk op je knieën doet, of hoe dan ook. Maar daar moet je maar veel om vragen. Moet je maar veel om bidden, inderdaad. Niet alleen maar altijd om datzelfde, maar dat je zegt van, dat is wat ik nodig heb. Dat mijn leven vaststaat op u. En daar bid ik voor anderen. Voor degene aan wie ik nu denk. En we denken allemaal aan mensen als we daaraan denken. We denken aan onze kinderen, we denken aan onze ouders, we denken aan onze vrienden enzovoort. Maar dat denk ik ook voor mezelf en bid dan ook voor jezelf op. Ga dan ook voor jezelf op de knieën. En Christus, die wil in ons hart wonen. Niet zozeer omdat het zo'n fijn gevoel is. Maar omdat hij ons wil funderen en grondvesten, laten wortelen en zo wil laten leven uit hem. Als mensen die zich verbazen en verwonderen. Over de liefde. Waar je niet over uitgepraat raakt. En daarom heeft Paulus het er ook over in dat volgende vers. Hè? Opdat hij ten volle zou kunnen begrijpen. En naderhand neemt hij dat ten volle weer weg. Want het gaat de kennis te boven. Met alle heiligen wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En u de liefde van Christus zou kennen. Mijn leven, als hij vaststaat in zijn liefde. Kan ik verder. Wat er ook is. Dan denk je, is dat nou ouderwets? Is het iets voor mensen van onze tijd? Kun je mee voor de dag komen? Ja, dat weet ik niet zo goed. Het hangt natuurlijk er wel van af hoe je het zegt en wat je ermee zegt en of je weet wat je zegt. Hoewel, ja, wat weten we eigenlijk? Of je er nou mee voor de dag kan komen, het is wel heel fundamenteel. Het gaat er niet om, alleen maar om dat fijne gevoel, hè? Dat is duidelijk. Het gaat erom dat je leven een andere basis krijgt. De dood van Christus voor de zonde, van eeuwigheid als grond gelegd, zegt dat lied. Dat is mijn basis, dat is mijn houvast in leven en sterven. En kun je dat doorgeven? Nou, dat moet je doorgeven. dit is ook het enige wat je door moet geven. Dat er één is die van ons houdt, die deze wereld in zijn hand heeft. En die ons leven wil veranderen. En die ons leven wil richten op hem en op de komst van zijn koninkrijk. En daarvoor moet je op de knieën voor anderen. Als anderen dat dan ook weer voor jou doen, doe het dan ook voor jezelf. Maar doe het ook vooral voor anderen. Dan zul je merken dat die liefde van Christus alles te boven gaat. God zij geprezen met ontzag. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u bidden of u dat aan ons wil geven. Of u dat aan anderen wil geven en dat u ons niet voorbij wil gaan. Dat we ons leven gefundeerd is in de liefde, omdat Christus in ons woont. Dan kijken we naar onszelf en dan denken we, hoe is het mogelijk? Hoe is dat mogelijk? En we kijken niet naar onszelf om te zeggen van daarom is het mogelijk, maar we kijken naar u, die rijk is aan erbarming en verlossing en liefde, die uw Zoon niet voor niets gaf, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We danken u voor hem en dat u door hem, of dat u door uw geest in ons wil wonen. We danken u voor het teken en zegel van uw verbond voor de doop. En we bidden voor Mels, we bidden voor elkaar. Heere, geef dat we zo mogen volwassen worden in het geloof. Niet als mensen die het hebben, maar als mensen die u kennen. Geef dat we zo ook door het leven mogen gaan. Wees u zo met ons, ook de rest van deze zondag. Denkt u aan ons allen. We danken u dat onze zuster Boshoven weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zegent u ook als ze een plek is waar ze verder mag aansterken. We willen ook bidden voor onze zuster Van Reet. Nu ze er met de laatste chemokuur gaat beginnen. Zolang de tijd al mee bezig is. We bidden, geef dat het niet te zwaar zal zijn. Geef haar moed en kracht en geef dat ze over een tijdje mag horen dat het ook in een gezin gehad heeft. Dat het veel zin gehad heeft. Dat het niet voor niets was. Heere, we zijn aangewezen op uw liefde, maar we hebben ook kracht nodig om te leven. Geeft u dat ook aan haar. Weest u haar zo nabij. Denkt u aan ons allen en hoort u ons barmhartige Vader. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. We zingen Psalm 89, vers 1. U krijgt straks nog de gelegenheid om de doopouders te feliciteren. En als u door dit pad hier naar voren komt, dan kunt u via dat pad de kerk weer verlaten. En als u daar zit, dan moet u even zo lopen. Het is niet anders, maar ik denk dat dat het beste werkt. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. je boek, denk ik. Je mag het eerst geven.